Lezen we samen Handelingen 7 vanaf vers 51. Gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten, en zij knesteren tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Gemeente, de Heere komt vanmorgen tot ons met zijn boodschap in de geschiedenis die ons zojuist is voorgelezen in Handelingen 7. Vanaf vers 54. Ik stel voor dat we alleen het 60ste vers nog eens met elkaar lezen. We lezen in vers 60 en vallende op de knieën riep hij, Stefanus, met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Jezus en Stefanus. Dat schrijven we onder deze geschiedenis boven de preek. Stefanus spreekt Jezus, dat is het eerste. Het verband van de tekst, hij preekt Jezus, vervolgens hij ziet Jezus. Na de tussenzang, hij bidt tot Jezus en tenslotte hij ontslaapt in Jezus. Jezus spreken, Jezus zien, tot Jezus bidden, in Jezus ontslapen. Het gedeelte dat vanmorgen tot ons komt, begint in vers 54, als zij nu dit hoorden. Het gaat over Stefanus, een kind en een knecht van God, een van de zeven diakenen. Hij bevindt zich in de raadzaal van het Sanhedrin in Jeruzalem, het hoogste Joodse gerechtscollege. Stefanus is gearresteerd. Waarom? Omdat hij vol is van de Heilige Geest. Vol van geloof en van kracht. Zo lezen we in hoofdstuk 6, het vorige hoofdstuk. En omdat hij vol is van geloof en van kracht, preekt hij de ene naam die God onder de hemel, onder de mensen heeft gegeven, door de welke wij moeten, door de welke de mensen kunnen, zalig worden. Hij preekt in de naam van zijn meester bekering en vergeving van zonde. En nu moet hij zich voor de kerkelijke leiders verantwoorden. We zien ze in gedachten daar bij elkaar, vergaderd, jongens en meisjes, die deftige leden van het Sanhedrin, met hun lange witte toga's aan, hun strenge gezichten. Ze hebben hun plaats ingenomen in de raadzaal, Ze zitten zo in een hoefijzervorm. En daar middenin, in die leegte, die lege plaats, daar staat Stefanus. Vooraan de hoge priester, die de vergadering leidt. 70 mannen om hem heen, aan beide kanten, en daar staat Stefanus. Alleen. Een poosje geleden, nog niet zo lang geleden, stond zijn meester, de Heere Jezus, daar alleen. Hij stond daar borgtochtelijk in plaats van zijn kinderen. En nu staat Stefanus, zijn kind en knecht, daar ook alleen. Hier wordt al heel snel in de handelingen van de apostelen bevestigd dat een dienaar is niet meer dan zijn heer. En zij hebben mij vervolgd, ze hebben zich aan mij geërgerd, heeft de meester gezegd. Ze zullen zich ook aan u ergeren. Ze zullen ook u haten. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Stefanus staat hier alleen. We lezen in hoofdstuk 6 het laatste vers. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende. Moet u indenken. 142 ogen zijn op hem gericht. Moet u eens een ogenblik indenken. Je zou toch wegvluchten in angst, in paniek. Maar toch lezen we van Stefanus in vers 15 van hoofdstuk 6. Ze zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. En gemeente, weet u wat dat is? Dat is genade. Hier ziet u wat Gods genade vermag. Het gezicht van Stefanus blinkt en schittert en glinstert met een hemelse glans. En hij bevindt zich in het hol van de leeuw. Maar hij lijkt hier op zijn meester en zijn koning. Waarom? Omdat hij Jezus spreekt. Ja, Gods knechten horen op de Heere Jezus te lijken, jongens en meisjes, als zij over hun koning spreken en zijn grootheid en zijn heerlijkheid en zijn dierbaarheid en zijn dienenswaardigheid uitstallen en aanwijzen en aanprijzen, dan moeten hun ogen gaan stralen, omdat ze vol zijn van zijn liefde, vol van geloof en van kracht. En daarom, het gezicht van Stefanus is als het gezicht, het aangezicht van een engel. Omdat hij, ons eerste punt, Jezus spreekt. We kennen allemaal de geschiedenis. In het begin van hoofdstuk 7 begint hij zijn lange preek. Ziet u het staan in vers 2 van ons teksthoofdstuk? Hij begint zijn toespraak met: gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran. En dan volgt tot en met vers 50 zijn lange toespraak, waarin Stefanus groot en goed spreekt van de Heere, van zijn trouw en van zijn goedertierenheid in het verleden tot in het heden. En gemeente, niemand anders dan Jezus staat in het middelpunt. En in vers 51, dan wordt hij opeens heel persoonlijk. Zijn preek stopt dus bij vers 50 en in vers 51 komt de toepassing. Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Gemeente, wat vindt u daarvan? Daar zit je dan, als lid van het Sanhedrin. Je bent een kind van Abraham. Je bent besneden. Je hebt het heel goed met jezelf getroffen. Je geeft jezelf een 10 als het gaat om de geestelijke dingen die je doet. Je bent een man van de wet. En dan is er zo'n Jood die dit tegen je durft te zeggen. En wat denkt u van de inhoud van vers 52? Dat valt ook niet mee. Eigenlijk staat er in vers 52, dat is de boodschap van Stefanus. Mensen, er is er maar één die rechtvaardig is en dat is Jezus. Jezus van Nazareth. Hij die onder het Oude Testament al is voorzegd. Hij is de rechtvaardige. En die rechtvaardige, de Messias, die hebben jullie vermoord. Leden van het Sanhedrin. Jullie zijn verraders en moordenaars van de rechtvaardige. ...52, 53, en dan begint onze tekst. Als zij nu dit hoorden, zij zijn voor 100% verantwoordelijk voor de dood van Jezus van Nazareth. Wat? Hoe durft die man dat te beweren? En is die Jezus van Nazareth de rechtvaardige? Dat betekent dat zij onrechtvaardig zijn. Met hun werken, met hun ijver, hun gebeden, hun eigen gerechtigheid. Zij, mannen van de wet. Hoe haalt die eenvoudige Jood het in zijn hoofd om die Nazarener, die Jezus de rechtvaardige te noemen? Waar haalt hij de moed vandaan om hen moordenaars en verraders te noemen? Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. U proeft de vijandschap en de haat en zij knersten de tanden tegen hem. Gemeente, daar sta je dan. 72 tegen 1. Daar sta je dan, Stefanus. Nogmaals, je zou toch in paniek wegvluchten. Maar we lezen in vers 55, maar hij, dat is dat goddelijke maar, vol zijnde des Heilige Geestes. Gemeente, daar hebt u het geheim. En weet u wat de vrucht is? En hij de ogen houdende naar de hemel. In die volgorde, vol van de Heilige Geest. En hij de ogen houdende naar de hemel. 142 ogen zijn op hem gericht. Maar Gods knecht ziet hogerop. De Heere tilt zijn kind en knecht boven alles en iedereen uit. Waarom? Omdat hij de getrouwe is. Omdat hij die Stefanus roept, het ook doen zal. En op de momenten als hij het nodig heeft, staat hij voor zijn knecht in. Gemeente, schep moed vanmorgen. De God van Stefanus leeft. En het is echt waar. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. En hij zal u eruit helpen. Psalm 50, vers 15. Stefanus spreekt Jezus, ons eerste punt. Stefanus ziet Jezus, maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes. We hebben al gezegd in die volgorde, en de ogen houdende naar de hemel. Het ene is vrucht van het andere. Die mannen die zien dat Stefanus zijn ogen omhoog richt. Hij ziet niet op mensen. Hij ontvangt een hemels gezicht. Onuitsprekelijke, zalige dingen ziet hij. Onze Heidelbergse catechismus beleidt in het geloofsartikel als het gaat over het eeuwige leven. Als het gaat om dat hemelse gezicht wat Stefanus te zien krijgt, vol van de Heilige Geest. Hij houdt zijn ogen naar de hemel, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Het is alles vrucht van vol zijn van de Heilige Geest. En gemeente, als je nou vol bent van de Geest, dan ben je leeg van jezelf. En aan arme zondaren kan God zijn genade kwijt. En hij wil zijn geest geven aan hen die hem daarom onophoudelijk ombidden en hem daarvoor danken met onophoudelijk zuchten, smeken en danken, zullen we vanmiddag horen in zondag 45. En de vrucht is dat Stefanus Jezus ziet. Hij wordt bediend vanuit zijn volheid. En gemeente, dan ben je voor niets en niemand bang. Zelfs niet voor de Joodse raad. Zijn ogen zijn gericht op zijn meester, zijn koning. Hij staat daar in de vrijheid die in Jezus Christus is. Nogmaals gemeente, hier zie je nou wat goddelijke genade vermag. Hier schittert Gods werk. En weet u wat er dan overblijft van Stefanus? En van u en van mij? Als we hier een deeltje, als we hier iets van zouden ontvangen, verwondering. Verwondering en blijdschap en vreugde. Waarom? Omdat ook Stefanus hierdoor leeft, dat proef je aan alles, dat het onverdiende goedheid en genade is, vrije gunst die eeuwig God bewoog. Een open hemel, een hemels gezicht en dat voor een mens die de hel heeft verdiend. Voelt u dat wonder? Dat is goddelijk. Dat komt vanuit de stilte van de eeuwigheid. Dat wordt gewerkt omdat God een God van welbehagen is. En dat wonder dat God nou naar mensen omziet, naar helwaardigen, dat wordt steeds groter. En dat ervaart Stefanus hier. Hij bevindt zich in het hol van de leeuw. Maar een sterke held staat hem terzij. Hij die de leeuw uit Juda's stam is, geeft hem een blik in de hemel. En hij ziet Sion's gezalfde koning verheerlijkt en verhoogd. Aan de rechterhand van God zijn vader. En daarvan is hij zo vol, waar zijn hart vol van is, loopt zijn mond van over. U leest het in 55. Maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Gemeente, welk een evangelie. Welk een blijde boodschap voor een wereld verloren in zonde en schuld. Die boodschap mag u vanmorgen ook horen. Er is een geopende hemel. Waarom? Omdat de rechtvaardige daar is. Aan de rechterhand van zijn vader. En hij is de heerlijkheid van God. Hij is Jezus, de Zoon van God, die de Zoon van mensen is, de middelaar Gods en der mensen. En hij is op de kruisheuvel van Golgotha weggezonken, onder een gesloten hemel en van zijn vader verlaten. En daarom mag Stefanus en daarom mogen wij vandaag horen dat er een geopende toegang is tot de troon van Gods genade voor mensen die de hel hebben verdiend en die verloren liggen in zonden en schuld. En dat geldt ook voor de leden van het Sanhedrin. Want Stefanus doet niet anders dan hier evangelie verkondigen. Hij preekt Jezus omdat hij Jezus ziet, leden van het Sanhedrin. Mannen die leven in hun godsdienst en die daaraan genoeg hebben. Uiteindelijk leven jullie met je eigen gerechtigheid en met je goede werken, met je vroomheid onder een gesloten hemel. Zonder God en zonder Christus, zonder hoop in deze wereld, met een openstaande schuld. Maar ik mag jullie verkondigen dat er, omdat Jezus de rechtvaardige in de hemel is, de heerlijkheid van God, en hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, dat er ook voor jullie een mogelijkheid is om zalig te worden. Enkel uit genade, om de verdiensten van de rechtvaardige. Jezus Christus is de rechtvaardige. Hij is de heerlijkheid Gods. En zo ziet Stefanus hem. Jezus, staande ter rechterhand Gods. Hij is de heerlijkheid Gods. En gemeente, zo is het, jongens, meisjes. Die heerlijkheid van God die wij in het paradijs hebben gekregen van onze schepper, hebben wij verzondigd. Die zijn we kwijtgeraakt door eigen schuld, omdat we ongehoorzaam geweest zijn. Adam en Eva en wij zijn immers uit het paradijs weggestuurd. We konden niet meer in de nabijheid, in de heerlijkheid van God blijven. Ga weg van mij. Maar nu heeft God voor een weg gezorgd, waardoor mensen zoals jullie en ik, zoals wij, weer in de heerlijkheid van God, in de nabijheid, in de gunst, in de gemeenschap van de Heere kunnen komen. Hij gaf zijn Zoon. En hij is de heerlijkheid van God. Onder het Oude Testament, beloofd, geprofeteerd, in Bethlehem gekomen. De Heere Jezus werd daar geboren, in zijn grote armoe, in het donker. Armer kon het niet. En wat lezen we dan van zijn kinderen in de velden van Efrata? Daar gaat de hemel open en de heerlijkheid des Heren ombliksemde hen. Omdat de Heere Jezus is geboren, staan de herders in de velden van Efrata volop in het licht, in de gunst, in de gemeenschap van de hemel. De Heere Jezus is de heerlijkheid van God. En Stefanus ziet hem. En daarom een geopende hemel. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, de Heere Jezus. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. En Gods heerlijkheid wordt het meest geopenbaard. Gods heerlijkheid schittert het grootst op Golgotha. Daar komt Gods heerlijkheid zo dicht naar de aarde. Daar is Jezus Immanuel, God met ons. En Stefanus ziet dat. Hij ziet Jezus de rechtvaardige in zijn vernedering. Hij ziet hem in zijn verhoging. Hij ziet hem als hemelvaartskoning. Hij ziet hem als Sions gezalfde koning, met eer en heerlijkheid gekroond. En dat gunt hij die leden van het Sanhedrin ook. Hij zou ze wel mee willen nemen. En hij daagt ze als het ware voor Gods rechterstoel. De schrik des Heren, daarvan is hij vol. En de liefde van Jezus dringt hem. En hij waarschuwt ook in alle ernst. Hij zegt als het ware: O leden van het Sanhedrin, jullie willen mijn mond stoppen. Jullie willen Jezus dood. Jullie zijn briesende vijanden van hem en van zijn werk. En daarom proberen jullie mijn mond te snoeren. Maar dat zal jullie nooit lukken. Ik zie hem. Ik waarschuw jullie ook in alle ernst. Gemeente, die leden van het Sanhedrin, ze kunnen ook nooit zich verontschuldigen. Wij trouwens ook niet. Wij zeker niet. Ze hebben de weg geweten. Jezus is hen gepreekt. Jezus is hen aangewezen, aangeprezen. Maar ze zijn ook ernstig gewaarschuwd. Wee u, wee u. Als u zich niet bekeert, het zal zo vreselijk zijn te vallen in de handen van de levende God. Gemeente, voordat we gaan zingen, nog één keer. Omdat, neemt u dit mee, omdat de rechtvaardige de heerlijkheid van God in de hemel is. Aan de rechterhand van zijn Vader, Jezus, is er ook voor u een open hemel. Een geopende toegang tot de hemelse genadetroon. Wie u ook bent, zelfs voor kerkelijke leiders, zelfs voor deze briesende vijanden van Jezus kruis. En laten we die Joodse raad vanmorgen toch niet te ver weg zoeken. Blijf toch alsjeblieft dicht bij huis. Want als het erop aankomt, is elk mens een vijand van genade. En niemand van ons wil van genade leven. Echt niet. Wij allemaal zijn van nature vijanden van onze eigen zaligheid. Wij willen niet zalig worden zoals God het wil. Echt niet. En daarom, die leden van het Sanhedrin, hun geest, hun denken, hun zonde, hun vijandschap, het leeft ook in mijn hart, in het uwe. En daarom is zo nodig dat die geest waarvan Stefanus vol is, ook mijn hart aanraakt. En dat de Heilige Geest me leeg maakt. En alles mij ontneemt wat voor God niet kan bestaan. Weet u wat ik dan in mezelf overhoud? De dood. Lege handen. Het is van mijn kant onmogelijk om tot God te gaan. Ik leef onder een gesloten hemel. Met alles wat van mij is, blijft die hemel hermetisch gesloten. En dan wordt het van mijn kant onmogelijk om zalig te worden. En daar werkt Gods geest op aan. En juist zij die midden in de dood liggen, dat is ook het werk van die geest. Zoeken hun leven en hun zaligheid buiten zichzelf. In hem. De rechtvaardige, die volkomen kan en wil en zal zalig maken, die door hem tot God gaan. Gemeente, daarom, er is een geopende toegang. Vraag of de Heere u wil leiden, u wil bekeren, zodat hij op het hoogst verheerlijkt wordt. En u, jij en ik diep voor hem buigen. Dat er van mij niks overblijft, maar dat Christus alles voor u wordt. Dat geldt ook voor degene die de Heere in beginsel lief hebben. Die hun leven in de rechtvaardige, in de heerlijkheid Gods hebben leren zoeken en vinden. Wat kan ik na ontvangen genade nog mijn zakken vol hebben? Wat kan ik nog rijk en verrijkt zijn en denken in mijn dwaasheid, in mijn blindheid aan geen ding gebrek te hebben. En dan schrijf ik nog zoveel op mijn eigen rekening. En dan kan ik mezelf in het leven houden. En dan ben ik langzaam maar zeker bezig om de zaligheid in mezelf te zoeken, of in iets van mezelf, of in iets wat ik gekregen heb van de hemel. En dat is wel groot, maar het is een vervloekte afgoderij. En het is een verloochening van het enige volkomen offer van de Heer Jezus Christus. En daarom, pas op, wees gewaarschuwd. Er is maar één grond van zaligheid. Er is maar één naam door welke ik zalig word. Bij alles wat ik heb ontvangen. Het moet op Jezus aan. Ik moet met Stefanus Jezus zien. Vol zijn van hem betekent leeg van jezelf. Stefanus ziet Jezus onder een geopende hemel. En hij staat daar. En hij is daar. Hij staat daar. Hij is daar werkzaam. Onophoudelijk is hij daar. De hoogste profeet om zijn kinderen hier op aarde te leiden, te onderwijzen. Maar ook zijn kerk te vergaderen. Er moeten nog meer worden toegebracht. U moet er nog bij. En jij moet er nog bij, jongens en meisjes. De hemel is nog niet vol. En daarom, de zon schijnt nog. En de maan is er nog. Ze zullen u eerbiedig vrezen. Hij is die enige hoge priester die voor zijn kinderen bidt en verzoening doet. Hij is hun advocaat. Hij is hun eeuwige koning. Die hen beschut en bewaart en behoedt te midden van de strijd. Te midden van de driehoofdige doodsvijand. Maar hij is ook die koning die nog steeds rijdt. Als de ruiter op dat witte paard. En er moeten nog vijanden van hem neergeveld worden, gearresteerd worden. Er moeten er nog worden getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En daarom, gemeente Schepmoed, Jezus, de heerlijkheid Gods, staande aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Stefanus heeft een zicht op hem, een geloofsgezicht. En wijlen dominee Bakker, dominee F. Bakker, die schrijft in een preek. Zonder dat zicht op Jezus, al is het van verre, al is het vanuit de verte. Zonder een zicht op Jezus in uw leven kunt u niet sterven, hoor. U kunt trouwens ook niet leven. Hij schrijft, u kunt veel hebben gezien. We staan aan het begin van de vakantietijd. Neemt u het mee? En we zullen ongetwijfeld heel veel gaan zien en bewonderen. Heel veel moois en aantrekkelijks en bijzonders. Maar dominee Bakker schrijft, we kunnen heel veel hebben gezien. Wellicht heel de wereld. Maar hij schrijft erachteraan, wat baat het u als u Jezus niet ziet? Dan hebt u uiteindelijk nog niets. Als u straks in uw stervensuur hem voor het eerst ziet, zo schrijft hij, dan zal het vreselijk zijn. Waarom? Te meer omdat u leeft onder een rijke evangelieboodschap. En dan eindigt hij zijn preek met, zoek dan de Heere en leeft. We gaan er eerst van zingen, gemeente Psalm 119. En daarvan vers 79. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. Van hen die mij als weerpartij des haten. Wat er verder volgt. 119 vers 79. Jezus spreken, Jezus zien, tot Jezus bidden. Vers 55 begint met maar. Dat is een maar van de hemel. Vers 57 begint ook met maar dat is een maar uit de hel. Want nu Stefanus zijn koning ziet in de hemel en hem aanwijst en groot maakt, verliezen de 71 leden van het hoogste Joodse gerechtscollege al hun ambtelijke waardigheid. Razend van woede vliegen ze van hun stoelen. U ziet het voor zich. Nou ja, u ziet het voor zich. Ze stoppen hun oren en ze vallen als roofdieren op Gods knecht aan. Gemeente, ik zei zojuist, u ziet het voor u. Nou ja, wat is een mens? Wat is een mens ook in zijn godsdienst? Ook als ambtsdrager. Als God de rem van zijn, de handrem van zijn algemene genade loslaat. Natuurlijk zijn die leden van het Sanhedrin ambtsdragers. Maar zij missen de liefde tot de grote ambtsdrager. Ze zijn niet wezenlijk aan hem verbonden door het ware geloof. Ze zijn wel godsdienstig en rechtzinnig. Er is niets op hen aan te merken. En toch, het is alles te kort. Gewogen. En in het licht van de rechtvaardigheid van God, de rechtvaardige in de hemel, te licht bevonden. Ze missen de wortel van de wedergeboorte. Anders gezegd, de levendmaking wordt gemist. En met al hun ambtelijke waardigheid, met al hun eigen gerechtigheid, hun vroomheid, hun goede werken, hun ijver, zijn en blijven zij vreemdelingen voor God en hun hart. En zij kennen, erkennen en belijden geen schuld. En ze hebben daarover geen smart. En met al hun godsdienst, hun ambt, zijn ze te hoog, te groot, te hoogmoedig voor goddelijke genade. En daarom stinken ze naar wettische ijver. Daarom stinken ze naar die walgelijke geur van wettische werkheiligheid. En daartegenover ruik je in die zaal, te midden van die stank van de mens, de lieflijke, zoete, heerlijke geur van de Heer Jezus. Hier staat het slangenzaad tegenover het vrouwenzaad. We zien hier Jacob tegenover Esau. U ziet het ook in deze wereld. Gemeente, val nogmaals het Sanhedrin. Val ze niet hard. Want hoe lang bevinden wij ons al onder de prediking van Stefanus? En dat is zo'n ernstig woord. Waarschuwend, maar ook nodigend en lieflijk. De prediking van Gods genade in de rechtvaardige, in de heerlijkheid Gods overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Kijk, vanmorgen bent u in de kerk en u weet waarover de preek gaat. Maar het zou zomaar kunnen zijn, is dat vaak niet de praktijk dat u het dinsdag of woensdag niet meer weet. Dan doet u hetzelfde als het Sanhedrin. Zij roepen met grote stem en ze stopten hun oren. Alleen met dit verschil. U doet het op een nette, fatsoenlijke manier. En zij doen het op een onbeschofte manier. Want wat doen ze? Ze pakken Gods knecht vast en ze slepen hem de zaal uit. U leest dit in 58. En Stefanus ondergaat hier hetzelfde als zijn meester. Hier ziet u ook een dienstknecht, is niet meerder dan zijn heer. Valse getuigen die gooien als eerste hun stenen naar hem. Ze gaan zich helemaal te buiten. Onbeheerst doen ze hun jassen uit. Ze krijgen het er warm van. En een zekere Saulus, een jongeling, die zal op hun kleren passen. Ja, dat staat er niet voor niets, gemeente. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. De latere apostel Paulus. Hij zal op de jassen passen. En hij zit er gnuivend bij, in zijn handen wrijvend, met glimmende ogen. Later, u moet dat nog maar eens nalezen thuis, onder andere in Handelingen 22, komt u er zelf op terug. Dan vertelt hij eerlijk dat hij die jongeling was die Lucas hier bedoelt, en dat hij een behagen heeft gehad in de dood van Stefanus. Wat kunnen we hieruit leren, gemeente? Dat de grootste vijand van God zalig kan worden. Saulus wil hiermee zeggen: mensen, als het voor mij kan, dan kan het voor u ook. De grootste vijand, die kan het en die mag het voor God gaan verliezen. Zou er nou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Op Gods tijd wordt hij gegrepen. Op Gods wijze moet het briesende paard op de weg naar Damascus eindelijk sneven. En daarom, gemeente, als het voor hem kan, als God in zijn eeuwige zondagsliefde naar zo'n vijand omziet, als Saulus van Tarsen, die hier als tiener, als jongeling, op de kleren past van grote vijanden van het kruis van Christus om een van zijn liefste knechten en kinderen te stenigen. Als het voor Saulus kan, dan kan het ook voor Poetin. Dan kan het voor de grootste vijand van God. En daarom, gemeente, wanhoop nooit aan de Heere. En bid of de Heere Poetin wil bekeren. Bid of de Heere ons wil bekeren. De grootste van de zondaren. De meest goddeloze vijand van God is bij God in de hemel, aan de troon van zijn genade, hartelijk welkom. Waarom? Omdat de rechtvaardige daar is. Meer dan Stefanus is hij. Hij is de heerlijkheid Gods, die de heerlijkheid van zijn vader ten volle heeft geopenbaard op deze aarde. Die de weg gegaan is van kribbe tot kruis, maar die ook de leeuw is uit Juda's stam, opgestaan, opgewekt, heen gegaan, en die daar zit aan de rechterhand van zijn vader. En die zondaren met zijn vader, met God verzoend, en goddelozen rechtvaardigt. Stefanus, hij bidt tot Jezus, terwijl de steen op hem neerbeuken. Langzaam maar zeker, jongens, meisjes, zakt hij in elkaar. En weet je wat hij doet? Hij ondergaat hetzelfde als de Heer Jezus, zijn meester, maar hij gaat ook hetzelfde doen. Hetzelfde als zijn meester toen hij gestorven is op Golgotha. Want wij weten dat de Heer Jezus rond de klok van 9 uur op Goede Vrijdag, toen de Romeinse soldaten de grote spijkers door zijn handen en voeten hebben geslagen. Wat doet de Heer Jezus dan? Bidden voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En vanuit zijn bediening gaat Stefanus hier ook bidden. Hij valt op zijn knieën. Vers 60, en hij roept met grote stem. En welke stervende, gemeente, welke zwaar gewonde man kan met grote stemmen roepen? Dat is toch ten eenenmale onmogelijk. Maar hier ziet u wat nu onmogelijk is bij de mens. Dat is mogelijk bij God. De stervende Stefanus, O rechtvaardige God, wilt u deze vijanden aanzien in uw Zoon, de heerlijkheid Gods, de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Reken hun deze zonde niet toe. Ziet u ze aan in Jezus' volbrachte werk, in zijn volkomen offer. Hij bidt tot Jezus. Hier ligt een stervende voorbidder, een lastdrager, worstelend, stervend te zuchten voor het heil van 71 onsterfelijke zielen, de leden van het Sanhedrin. Vol van de Heilige Geest, maar ook bewogen, ernstig en liefdevol, bidt hij tot God in de Heere Jezus Christus. Zelfs in zijn sterven lijkt hij op zijn meester en dan zakt hij in elkaar. En de Heilige Geest maakt hem los van de wereld. Hij voelt geen steen meer, hij voelt geen pijn meer. De Heilige Geest maakt hem hemelsgezind. Stervend roept hij de naam van zijn meester aan. Zij stenigden Jezus, 59. Zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Stefanus spreekt Jezus, hij ziet Jezus, hij bidt tot Jezus en het gebed van een rechtvaardige staat er in de Bijbel. Jacobus schrijft daarover. Het gebed van een rechtvaardige, door de rechtvaardige, de Heere Jezus, vermag veel. Want wij weten dat het gebed van de Heere Jezus is verhoord. Maar het gebed van Stefanus is ook verhoord. Alleen al door de bekering van Saulus. En we weten ook uit Handelingen 7 dat een grote scharen van Farizeeën en Sadduceeën, en daaronder zullen ook leden van het Sanhedrin zijn geweest, ze zijn het evangelie gehoorzaam geworden, tot geloof gekomen. O gemeente, wat hebben we toch een grote God, wat hebben we een goede God, die zelfs van deze leden van het Sanhedrin, van roofdieren, schapen maakt, van kinderen des torens, kinderen Gods, vanwege de heerlijkheid, de rechtvaardige van God in de hemel. Uiteindelijk, en dat is het laatste, maar niet het minste, dat is het mooiste, kinderen in de kerk, Stefanus ontslaapt. En ook hierin, in zijn sterven, zie je dat hij op zijn meester lijkt. Waarom? Omdat hij in vers 59, hoe sterft hij? Hoe ontslaapt hij? Hij zegt: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En wij weten wel, jongens en meisjes in de kerk, die woorden ontvang mijn geest komen uit Psalm 31. Alle Joodse kinderen, zoals wij, ik ga slapen, ik ben moe, zingen voordat we gaan slapen, zingen de Joodse kinderen onder andere: ontvang mijn geest, Heere. En we weten ook dat de Heere Jezus als laatste, voordat hij zijn hoofd buigt en sterft, borgtochtelijk de dood ingaat, de woorden uitspreekt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarna buigt hij zijn hoofd en geeft de geest. En je ziet dat ook hier bij Stefanus. Zo meester, zo knecht. Zelfs in hun sterven. Heere, ontvang mijn geest. En zo is Stefanus gestorven. Gemeente, ik ga het afronden. Sterven kunnen wij niet met een levensverandering. Sterven kan ik niet met mijn bekering. Sterven kan ik niet met een goede gestalte of omdat ik een avondmaalganger ben. Hoe groot ook. Sterven kan ik alleen met Jezus in het oog. Zo is Stefanus heen gegaan, biddend voor zijn vijanden, met Jezus in het oog, met Jezus in zijn hart. En daar gaat zijn geloof over in aanschouwen. Wat zal hij straks de kroon van de overwinning neerwerpen aan de voeten van het lam? Wat zal hij mee gaan zingen? Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Hij ontslaapt in Jezus. En tegenover dat chaotische, dat wanordelijke van de Joodse raad, want reken maar dat dat een tumult geweest is, reken maar dat dat een lawaai geweest is, eindigt dit hoofdstuk met rust, rust, rust. Het hoofdstuk eindigt met ontsliep hij. Stefanus ontslaapt, hij gaat rusten, hij gaat slapen. En God waakt over zijn gewonde lichaam. Maar zijn ziel is overgegaan naar die stad waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. En op de oordeelsdag dan zal ook het stof van Stefanus worden opgewekt. En dan zal dat worden een verheerlijk lichaam. Dan zal zijn lichaam worden gelijkvormig aan Christus lichaam. En daarom, hij ontsliep. Jezus spreken, Jezus zien, tot een bidden en in Jezus ontslapen. Gelukkige Stefanus, gemeente, de God van Stefanus leeft. Hij wil ook uw God zijn. Denk toch nooit te klein van hem. Denk maar klein van uzelf. En neem het ook voor uzelf nauw. Want die leden van het Sanhedrin, wat zij denken en wat zij beweren en hun vijandschap, hun zonde, leeft in ons aller hart. Maar u bent voor God wel te bereiken. U bent voor hem niet onbereikbaar. Dat zien we ook in het leven van Saulus. We lezen niet meer zo heel veel van het Sanhedrin. Niet meer zo heel veel. En toch, ik heb het al tegen u gezegd, weten we dat er ook van deze leden van het Sanhedrin, dat er zijn van deze vijanden die door de rechtvaardige met God zijn verzoend. Ze zijn van vijanden vrienden geworden. En dan is er ook voor ons hoop en uitzicht. En in een weg waarin we alles van onszelf kwijtraken, zalig verlies, zodat we het ontvangen uit Jezus nooit te ledigen volheid. En dat is een eeuwige winst. Paulus zegt, mijn leven is Christus en daarom is mijn sterven gewin. Amen. Gemeente, nog twee verzen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 12 en 14 van Psalm 73.